Allereerst enkele mededelingen namens de kerkenraad gemeente. Ter vervulling in de vacature voor een eigen herder en leraar heeft de kerkenraad kandidaat gesteld dominee C.P. de Boer uit Werkendam en dominee A. Versluis uit Nieuw-Balingen. De stemming zal plaatsvinden aanstaande dinsdagavond 3 maart om 9:15. Volgende week zondag hoopt in beide diensten voor te gaan dominee H. van der Ham. In de morgendienst zal dan, in tegenstelling tot wat in Tabor staat vermeld, voorbereiding worden gehouden voor het te vieren heiligavondmaal. En het heiligavondmaal zal bediend worden op zondag 15 maart. Vrijdagavond hoopt de kerkenraad te vergaderen. Eventuele bezoekers kunnen een afspraak maken met de scriba. En al deze dingen zullen plaatsvinden zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere, Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen gemeente uit Psalm 89, de versen 1 en 16. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. En het 16e vers, maar ach mijn God, waar blijkt uw trouw nu, waar uw eer? 1 en 16 van Psalm 89. Wij willen nu luisteren naar de lezing van de wet van de Heere en in aansluiting daarop zingen we uit het vierde vers van Psalm 40. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden, aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En na het zingen van deze psalm willen we samen luisteren naar de lezing van het woord van de Heere uit Johannes 13, de versen 1 tot en met 20. Johannes 13, vers 1 tot en met 20 is de schriftlezing. Maar dat na de wet van de Heere en na het zingen van Psalm 40, het vierde vers. Toen sprak God, al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen dus Johannes 13. En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn ure gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen u de duivel in het hart van Judas Simons zoon Iscariot gegeven had dat hij hem verraden zou, Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af en nemende een linnen doek omgorde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmede hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus en die zeide tot hem: Heere, zult gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Petrus zeide tot hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Indien ik u niet was, hebt gij geen deel met mij. Simon Petrus zeide tot hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet alle. Want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zeide hij: Gij zijt niet alle rein. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zeide tot hen: Verstaat gij wat ik ulieden gedaan heb? Gij heet mij meester en heere, en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de heere en de meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, nog een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Ik zeg niet van u allen, ik weet welke ik uitverkoren heb. Maar dit geschiedt opdat de schrift vervuld worde: Die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn verzenen opgeheven. Van nu zeg ik het u lieden, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt dat ik het ben. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, zo ik iemand zend, wie die ontvangt mij, en wie mij ontvangt, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. Tekst voor de prediking op deze tweede Lijdenszondag is uit het gedeelte wat u gelezen is, namelijk het eerste vers van Johannes 13, Johannes 13 vers 1, en ik zal de navolgende geschiedenis daar wel een klein beetje bij betrekken, maar de tekst is Johannes 13 vers 1, en voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn ure gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Willen we samen de Heere bidden om zijn zegen, en in de voorbeden willen we denken aan het beroepingswerk. Een broeder van Bree die woensdag wordt opgenomen in het Westeinde ziekenhuis. Aan zuster M. van Beveren. Afgelopen week is haar zuster begraven. En we willen ook bidden voor de dochter van zuster Kuiper, die deze week een heel ernstige operatie zal moeten ondergaan. En in de dankzegging willen we aan de Heere dank brengen voor de vakantiebijbelclub die de afgelopen week werd gehouden. Willen wij samen bidden. Heer, Heren, dat kan zo vanzelfsprekend klinken. Willen wij samen bidden. Maar het is niet vanzelfsprekend dat er in deze wereld gebeden wordt. Dat is niet zo omdat wij mensen biddeloos zijn. Ook dat is een gevolg van de zonde. En het gebed klinkt op deze wereld maar weinig. Altijd te weinig. Maar wat een zegen dat we samen mogen komen op uw dag in de kerk, om daar ook uw aangezicht te zoeken in het gebed. Maar ook daarvan weet u, dat is niet vanzelfsprekend. Als we eerlijk zijn, moeten we en in onze persoonlijke gebeden en in onze openbare gebeden vanaf de kansel belijden. Wij weten niet te bidden zoals het behoort. Doe het ons verstaan, heren, voor het eerst of opnieuw, opdat we alle vormen van biddeloosheid die er bij ons zijn, mogen inleven en ermee mogen vluchten tot u. Want dan zegt u het ons in het evangelie voor, dat we mogen bidden om een gebed. Leer ons bidden. En dan mogen we het weten vanuit de schrift. Dat de Heilige Geest, de Geest der genade en der gebeden genoemd wordt. Die bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. En zo komen we tot u, of u door uw geest, die de geest der gebeden is, ons wilt leren en leiden om te bidden zoals het behoort. We bidden u ook of u ons in het gebed een tolk wilt maken, als het ware door uw geest, de noden en de vragen en de gedachten en de overleggingen die op dit ogenblik in de harten van allen die hier zijn of meeluisteren voor de kerktelefoon, of u al die gedachten en overleggingen wilt inzamelen en in ons hart en op onze lippen wilt leggen. We bidden u, Heer, om een zegen over de prediking. Laat uw woord gebracht mogen worden zoals u wilt dat het gebracht wordt. Geef ons een stem om te spreken. Geef ons helderheid van gedachten. Geef ons bovenal een rijke mate van de bediening van uw geest. Want hoe zouden we uw woord kunnen verkondigen als uw geest ons daarbij niet leidde? En laat het ook zo mogen zijn en zo ontvangen mogen worden als het woord van u, wat gesproken wordt in betoning van geest en van kracht. Wil u ons in het luisteren gedenken, want ook bij elk moment van het luisteren hebben we de werkingen van uw geest nodig. Leg onze gedachten en onze harten gevangen onder uw woord, opdat we aandachtig mogen luisteren, opdat we met instemming mogen luisteren, opdat we niet voor een ander mogen luisteren, maar voor onszelf. En vooral, Heren, laten we niet mogen luisteren met ons verstand alleen, maar wil u zo binnendringen door de kracht van woord en geest, dat ons hart geraakt wordt, ons hart voor het eerst of opnieuw geopend wordt, en dat wij horen van recht en genade, van wet en evangelie, van toorn en van liefde, de volle raad van u, in dit diepe, tere evangelie, dat de Heere Jezus de zijne heeft lief gehad tot het einde. O Heere, maak ons heilig jaloers als we die liefde niet kennen en nog voor eigen rekening staan. Doe ons iets verstaan van de ernst van de zonde en de nood van de onbekeerlijkheid. En leer ons de toevlucht te nemen tot u, bij wie de liefde van het offer en het offer van de liefde is. Zegen u al uw kinderen. Leer hen, Heren, om uit de liefde te leven en om de troost te putten uit dat wonderlijke evangelie dat u hebt bewezen dat u de uwe lief hebt tot het einde. Maar leer uw kinderen ook vanuit die liefde die het hart vervult en het hart verruimt, lief te hebben. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dan mogen we heel bijzonder bidden voor al die naasten die u niet kennen. Voor de velen in ons goede vaderland die zonder God en zonder hoop in de wereld leven. Heere, geef ons een hart wat geraakt is door uw liefde, opdat we ook zoeken naar het behoud van allen die van u vervreemd zijn, dichtbij en veraf. We danken u dat er van de week vakantie Bijbelclub mocht worden gehouden. En we bidden of u dat eenvoudige werk wilt gebruiken, dat mensen gebroken van hart worden en verslagen van geest om te leren hunkeren en hongeren en dorsten naar die liefde van Christus. We bidden u voor allen, heren, die moeilijke wegen gaan. We denken aan broeder Van Bree, die woensdag wordt opgenomen in het Westeinde ziekenhuis. Heren, wil u met hem gaan? Wil u alle behandelingen zegenen? En wil u geven dat hij weer spoedig naar huis mag terugkeren? Denk u aan hem en aan allen die zich in liefde met hem verbonden weten. We dragen zuster Van Beveren aan u op, die op haar hoge leeftijd moest ervaren dat haar zuster overleed en deze week de begrafenis plaatsvond. Heere, u weet wat dat betekent. Zeker ook bij het ouder worden, als we zelf beseffen aan de grenzen van ons aardse leven te zijn gekomen. O God, wil u troost en kracht bieden en wil u haar gedenken, maar ook de familiekring nabij zijn en geven dat dit verlies op een goede Bijbelse manier verwerkt mag worden. Maar vooral ook dat ze ervaren mogen dat wat de schriften zeggen waar is. Dat u meer troost dan een moeder troost, dan welk mensenkind ook troost. We denken aan zuster Kuiper. Haar dochter zal deze week een zeer ingrijpende operatie moeten ondergaan. En we willen haar dochter aan u opdragen, haar allereerst. Heere, ga u met haar mee en laat de operatie, laat die gezegend mogen worden, zodat de kwaal wordt weggenomen. Maar wil ook zo ver herstellen, heere, dat zij ervaren mag dat u nog wonderen doet. Er zal heel wat op haar afkomen. En ook het herstel zal heel wat vragen. Wees u haar nabij, maar boven alles bidden we, ach, wil u haar in het hart grijpen. Het is voor u maar een wenk, één enkel woord. Heren, denk aan haar in uw goddelijke barmhartigheid en ontferming. En denk aan allen die haar lief zijn. En wil u zuster Kuiper bijzonder gedenken, als moeder deze dingen moet meemaken. Laat ze veel mogen aankloppen om de troon van uw genade en laat haar verwachting en gebed van u de Heere zijn. Wil u zo voor de hele gemeente zorgen in alle dingen? Wil u bijzonder ook met de gemeente zijn in de pogingen die in het werk gesteld worden om te komen tot het beroepen van een eigen herder en leraar? Laat deze week de vergadering goed mogen verlopen en wil u geven dat de stemming zo verloopt dat de man die u in uw goddelijke gedachten hebt ook gekozen wordt. Want alle dingen zijn van u. En wil u de gemeente veel gebed geven. En laat er ook gebed zijn, heel bijzonder, dat ze spoedig uit uw hand een eigen dienaar van het woord mogen ontvangen. Denk u ook daarin aan de gemeente, heren. Wees u met ons in deze dienst. Zegen u ons in de overdenking van uw woord, in de verkondiging van uw woord. En laten we stil mogen luisteren, biddend mogen luisteren, hongerig mogen luisteren. En als we van binnen niet stil zijn, en als we niet biddend of niet hongerig denken te luisteren, wil u ons stil maken, biddend en hongerig, naar wat u tot ons te zeggen hebt. We bidden al deze dingen niet omdat wij dat verdiend hebben, heren, want alles getuigt tegen ons. Zo u in het recht treedt en gadeslaat onze ongerechtigheden, wie zal bestaan? Maar zie u neer op ons in de ontfermingen, in de liefde van de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. Dienst en offeranden vindt plaats, gemeente, en de collecten zijn als volgt wat hun bestemming betreft. Eerste collecte is bestemd voor de kerk, tweede collecte voor de diaconie en de derde collecte voor de kerkelijke kassen. En wij zingen uit de 69ste psalm en daarvan het derde en het 13e vers. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heere der legerscharen, verwachten. Laat geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in verdriet. En het 13e vers, dat zal de Heere veel aangenamer zijn dan Ossofar die hun klauw verdelen. 3 en 13 van psalm 69. Aan het einde van de prediking zingen we uit Psalm 138, het vierde vers, gemeente. Psalm 138, vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. 138, vers 4. Wat heeft de Heer Jezus Christus bewogen om de lijdensweg naar Golgotha te gaan? Dat is een vraag die eigenlijk in de lijdensweken altijd weer gesteld moet worden. En als je de Bijbel leest en zeker ook het gedeelte leest wat we samen vanmorgen gelezen hebben, dan is het antwoord niet onduidelijk. Het was liefde die hen dreef. Liefde tot. Ja, allereerst tot zijn vader. Hij zegt het zelf eerder in het Johannesevangelie. Dit is mijn spijs en mijn drank. Wij zouden zeggen mijn eten en mijn drinken. Dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heeft. Uit liefde tot de wil van zijn vader. De wil van zijn vader die het eten en drinken van de Heer Jezus was, als het ware. Gaat hij deze weg. Maar het is niet alleen de liefde tot de vader. Het is, zo lezen we hier, ook de liefde tot de zijnen. Wie ze zijn, ze staan voor ons als het ware in de geschiedenis. De apostelen, discipelen heten ze nu nog. Petrus en Johannes en Jacobus en Thomas, de zijnen. Wat bedoelt de Heere Jezus daar precies mee? En waarom heeft hij die grote werkelijkheid die in deze tekst onder woorden wordt gebracht, geïllustreerd met de voetwassing? We hopen het samen te zien als we nadenken over Jezus' liefde tot de zijnen. En er zijn er drie gedachten die onze aandacht heel in het bijzonder vragen. Allereerst in zijn heden, want er staat: Jezus wist dat zijn uren nu gekomen was. In de tweede plaats in zijn verleden, want hij heeft de zijnen niet nu pas lief, hij heeft ze lief gehad, de zijnen die in de wereld waren. En tenslotte in zijn toekomst, hij heeft ze lief gehad. Tot het einde, of zo mag je het ook lezen, tot het uiterste. Jezus' liefde tot de zijnen, in zijn heden, in zijn verleden en in zijn toekomst. Het is een enkele dag voor het grote paasfeest in Jeruzalem, het Pascha. En u weet, tijdens het Pascha werd naar oude traditie de uittocht uit Egypte herdacht. Het Pascha was voor het Joodse volk ook het grote feest. Van alle feesten die de Joodse godsdienstige kalender kende, was het Pesach of paasfeest het allerbelangrijkste. En als je als Jood met de feestdagen in Jeruzalem kon zijn, dan ging je bij voorkeur met het paasfeest. Met het paasfeest was het ook het meest druk in Jeruzalem. Te midden van alle drukte, vlak voor het paasfeest, zoekt Jezus een zaal. En we kennen uit de andere evangelieën hoe dat allemaal gegaan is. Ik ga dat niet breed ophalen. Op een hele wonderlijke manier krijgt de Heere Jezus een zaal om daar het paascha met zijn discipelen te gebruiken. En u weet dat tijdens dat paasmaal er allerlei dingen gebeuren. Onder andere dat de Heere Jezus het heilig avondmaal gaat instellen. Ook dat wordt door Johannes niet breed beschreven. Johannes gaat ervan uit dat we de andere evangelisten kennen en dat we weten dat het avondmaal is ingesteld tijdens die paasmaaltijd. Maar hij geeft wel weer wat er rondom die paasmaaltijd en tijdens het avondmaal gebeurt. Hij vult als het ware de andere evangeliën aan. En dan staat er zo dat als de Heere Jezus het avondmaal gaat gebruiken op de donderdagavond voor zijn lijden, de donderdagavond voor de officiële viering van het paasfeest op de Sabbat, dat hij wist dat zijn uren gekomen was, dat hij zou heen gaan uit deze wereld tot de Vader. Dat zijn woorden, gemeente, die van geweldige diepe betekenis zijn. Juist de evangelist Johannes legt er in zijn beschrijving van het leven en van de woorden van de Heere Jezus de nadruk op dat de Heere Jezus van de Vader gekomen is in de wereld. En dat hij uit de wereld tot de Vader terug zal gaan. Johannes laat dus zien dat de Heere Jezus Christus op de Vader gericht is. Meer dan enig ander evangelist. Hij is van de Vader gekomen. Uit de heerlijkheid van God. Toen hij geboren was. Toen hij als een kindje neergelegd werd in een krib. Kwam hij in de vernedering. In deze wereld. En moest leven te midden van zondige mensen. Moest leven in een gezin van een zondige vader en een zondige moeder en zondige broers en zusters. Leefde in het stadje Nazareth waar zondige kinderen waren en zondige onderwijzers en onderwijzeressen waren. Hij kwam uit de heerlijkheid die hij had eer dat de wereld was. Hij kwam van de Vader. Wat moet dat voor de Heere Jezus geweest zijn? Komende uit de heerlijkheid. Komend uit de liefde van de Vader. Waar geen smet en geen zonde en geen verkeerde gedachte maar ook was in een wereld verloren in schuld. Dat was al lijden voor de Heere Jezus. Onze belijdenis zegt niet voor niets dat de Heere Jezus de ganse tijd van zijn leven hier op aarde geleden heeft. Professor Wisse zegt ergens in een van zijn boekjes over het lijden van de Heere Jezus, dat de Heere Jezus heel zijn leven de walm van de zonde heeft moeten inademen, ook al kwam hij van de Vader en was hij rein. En nu komt het uur, het moment is aangebroken en dat weet de Heere Jezus, dat hij terug mag naar de Vader. Nou, dan zouden we toch denken, als we niet beter wisten, dan zal de Heere Jezus toch wel blij zijn. Dat hij nu eindelijk uit die verloren wereld, uit die walm van zonde en van ongerechtigheid en van lijden en van ongelukken en van verzet en van ongeloof, dat hij daaruit bevrijd wordt. Dat hij terug mag naar de Vader. Ja, dat speelt op de achtergrond een rol. Want er zijn wel teksten in het Johannes-evangelie waaruit je de indruk krijgt dat de Heere Jezus ook vreugde gehad heeft in het feit, straks mag ik weer thuis zijn. En schrijft u dan alsjeblieft thuis met allemaal hoofdletters bij de Vader. Maar u weet ook dat zeker in dit vers, het gaat Pascha worden. Dat die weg naar de Vader, dat heen gaan naar de Vader door grote diepten gaat. Heen gaan, in de taal van het evangelie naar Johannes, betekent ook heen gaan in de zin van sterven. Het betekent dat hij straks door de donkere diepte van het lijden in Gethsemane moet, waar hij worstelt. Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van toorn en van lijden en van gramschap aan mij voorbij gaan. Hij weet dat hij straks zal hangen aan het vervloekte hout van het kruis en de vloek en de straf zal dragen. Wat een weg. Lijden, sterven, van God verlaten worden. Onze belijdenis zegt in de Heidelbergse catechismus helse angsten doorstaan. En daarvan staat in onze tekst, dat wist de Heere Jezus. Hij was zich dat ten volle bewust, dat hij heden naar de Vader zou gaan, door die donkere diepte van dood en van lijden heen. Daarin is de Heere Jezus Christus anders dan wij. Ja, wij kunnen een voorgevoel hebben. En sommige mensen hebben dat heel sterk, voorgevoelens van dingen. Maar u weet ook allemaal dat soms voorgevoelens helemaal niet uitkomen. Want ten diepste weten wij niet wat in de toekomst ligt. We kunnen nog geen uur, nog geen minuut, nog geen dag vooruitkijken. De dingen overkomen ons, zeggen we dan. Maar de Heer Jezus wist wat in dit heden, wat in de komende uren en dagen zou gaan gebeuren. Hij was zich dat ten volle bewust. Nou, dan denk je natuurlijk, stel je eens even voor, met ons kleine, zwakke, zondige verstand, stel je eens even voor dat er een groot lijden te wachten zou staan. Veel pijn, veel verdriet. Waar zou je aan denken? Ja, je zou met je lijden, met je verdriet, met dat dreigende, dat onbekende, daar zou je mee bezig zijn, niet? Dat is heel menselijk. Maar als de Heere Jezus weet dat dat grote lijden wacht, Jezus wetende, dat hij zo zou heen gaan naar de Vader, dacht niet aan zichzelf. Hij dacht aan de zijnen. En waarom dacht hij aan de zijnen? Dacht hij aan de zijnen omdat ze hem in die lijdensweg die komen ging zouden ondersteunen? Dacht hij aan de zijnen omdat hij zoveel troost uit hun nabijheid zou putten? Dacht hij aan de zijnen omdat ze bij hem zouden blijven? Ja, daar heeft een mens behoefte aan, niet? Als lijden komt, denkt u maar aan ernstige ziekte. Denkt u maar aan uw oude moeder of aan uw oude vader misschien, die heel eenzaam geworden is en die zo blij is als u komt. Een mens heeft contacten, heeft hulp, heeft steun van mensen nodig. Dat heeft God in de schepping gelegd. En het is een zegen als u, als jij mensen om je heen mag hebben aan wie je steun, vriendschap, liefde, kracht ontleent. Maar de Heere Jezus weet dat als hij heen gaat naar de Vader, er geen mens overblijft. Het begint al in de eerstvolgende verse. Eén van hen die bij dit avondmaal nog aanwezig is, Judas Iscariot, zal hem verraden. De duivel is in Judas gevaren. Gemeente, de duivel in de avondmaalzaal. Wat moet dat voor de Heer Jezus geweest zijn? En dan zit daar de prins van de apostelen, althans zo wordt hij in de Romeinse kerk wel genoemd. Petrus. Vurige Petrus. Petrus die de Heer Jezus lief heeft, dat zeker, dat hoeven we ook niet te ontkennen. Maar u weet dat liefde blind kan zijn en de liefde van Petrus is in veel opzichten nu heel erg blind. Als de Heer Jezus straks het werk van een slaaf doet en voor Petrus knielt om zijn voeten te wassen, dan zegt Petrus, het zal in de eeuwigheid niet gebeuren. Felle Petrus. Vurige Petrus. De Heer Jezus zegt, als ik u niet was, hebt ge geen deel aan mij. Nee, dat kan natuurlijk niet. Geen deel aan de Heer Jezus. Met hem niet verbonden zijn in de weg van geloof en bekering en liefde. Nee, dat durft Petrus niet te ontkennen. Nog niet. Heere, was me dan helemaal, want ik heb u van harte lief. Maar straks, Petrus, straks hoor ik de kleine stem van een dienstmeisje vragen: was je ook niet met deze Galileër? Mens, ik ken de mens niet. Hij zweert een eed. En hij zegt eigenlijk: ik heb geen deel aan Jezus. En zo zouden we door kunnen gaan, gemeente, als Jezus de weg gaat door de donkerten van Gethsemane en Golgotha, wordt hij van alle verlaten. Ook van de zijne. Ook van de zijne. En wat zien we daarin? De macht van de zonde. En laat ik het dan nu alleen nog maar concentreren op de macht van de zonde in het leven van Gods eigen kinderen. Want het gaat hier over de zijne. En dan moet u één ding nog maar in gedachten onderstrepen: de zijne die in de wereld waren. Die in de wereld waren, ja, dat zijn ze. En er komt nog heel wat vlees en wereld bij als de Heere Jezus zijn lijdensweg gaat. En ze laten hem in de steek. Gemeente, hoe is dat bij ons wanneer wij de Heere mogen kennen? Nee, misschien durft u niet zo volmondig te zeggen: ik ben een kind des Heeren. Maar als u gevraagd zou worden op huisbezoek: en mag u nou iets kennen van die opzoekende liefde van God in Christus? Is er door genade in de weg van de bekering en van het geloof een band gekomen met hem? Dan zegt u: ja, dat mag ik niet ontkennen. Maar hoe leeft dat nou bij u? Hoe leeft dat nou bij u? Is het ook praktijk in uw leven? God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Of Psalm 18: hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijn sterkte. Want echt geloof, echt geestelijk leven, werkt door de liefde. En verlangt om hem te dienen, te vrezen, te eren. Verlangt om door hem opgezocht te worden. Het teken van onbekeerdheid. Of van schijngeloof. Ja, dat is dat je eigenlijk geen boodschap hebt aan de Heer. En dat je op je eigen manier het leven wel in kunt vullen, ook al praat je met de mond misschien een beetje anders. Maar het echte geloof zoekt gemeenschap met God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Daar heb je geloofstaal. Kijk, en het verlaten, dat is teken van het vlees. Dat is teken van ongelovigheid. Dat is teken van zonde. En zo gaan de discipelen straks één voor één weg. En Petrus verloochent zijn meester. Hoe is dat bij u? Moet u het zeggen vanmorgen? Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedachte herder heeft verloren. Dwaalwegen waar u op terecht gekomen bent. Zo geleidelijk, want dat is het meestal, dat het innerlijke leven verslapt, dat het gebedsleven verslapt, dat het luisteren naar de prediking opdroogt, of de prediking op de kansel opdroogt, want dominees kunnen ook dwalen. Of dat u misschien plotseling door in een zonde te glijden of te vallen, een verkeerde weg bent ingeslagen. De discipelen op de lijdensweg zijn een portret van het dwalen en van het afvallen van Christus. Want ze hebben hem alle verlaten. En dat is een ontdekkende boodschap, een onthullende boodschap voor alle kinderen van God. En nochtans, ook al zou de Heere Jezus menselijk gesproken alle reden hebben om niet aan de zijne te denken, omdat hij zo'n weg moet gaan, Ook al hebben de zijnen het er niet naar gemaakt dat hij aan ze zou denken. Jezus Christus dacht aan de zijnen. Nee, hij dacht nu niet pas aan de zijnen. Gemeente, dat is een van de wonderlijke dingen van het evangelie als u het ontdekt. Dat de God van de Bijbel en de Christus van de Bijbel en de Heilige Geest van de Bijbel een drie-ene God is die van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde blijft. Dat is een van de grootste schatten van de Bijbelse leer over God. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. Want weet je wat eigenschappen zijn die bij ons mensen zijn? Wij veranderen zomaar. Zomaar. Wispelturig. Ja, de ene mens is dat meer dan de andere. Dat hangt ook met je karakter samen, dat weet ik allemaal. Maar je kan het zien bij de wereld waarin de Heere Jezus leeft. Nog maar even geleden juichten ze hem toe. Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. En ze hadden vast die hele massa, die hele horde die daar samen was, de gedachte om hem koning te maken. En dan hadden ze hem allemaal toegejuicht. Populariteit nog groter dan van Barack Obama. Meer dan 90%. Zouden we vandaag in onze ziekelijke samenleving zeggen. En 3 dagen later, 2 dagen later, roept de hele massa, kruist hem, kruist hem. Zo zijn wij. Zo zijn wij. En zo zijn ook de goden van het heidendom. Die worden ons in de Bijbel getekend en trouwens ook in de heidense literatuur getekend als goden waarvan je nooit maar wist hoe het zou zijn. Ze konden gunstig gestemd zijn, ze konden toornig gestemd zijn en je moest dure offers brengen en allerlei wonderlijke dingen doen om die goden gunstig te stemmen. Bij ieder afgodsbeeld stond, pas op, 6 uitroeptekens, dat je de God niet vertoornt. Maar de God van de Bijbel is zo niet. Gij evenwel, gij blijft dezelfde. En de Zoon van God is zo niet. Gij evenwel, gij blijft dezelfde. Hij had de zijne al lief. Want zo zegt onze tekst. Alzo hij de zijne die in de wereld waren, had lief gehad. En dan kijken we nog even naar dat kleine woordje, de zijnen die in de wereld waren, had hij lief. Ik kan niet breed op het woord wereld ingaan, gemeente, want dat heeft in de Bijbel verschillende betekenissen. Ik noem het alleen even. De wereld, dat kan zijn de hele geschapen wereld. De wereld, dat kan zijn de mensenwereld. Maar meestal zeker, in woorden als deze van het Johannesevangelie gaat het bij de wereld om de gevallen wereld. De wereld die in zonde terechtgekomen is. De donkere wereld die er gekomen is na de val van Adam en Eva. De wereld waarin de discipelen leven en de wereld waarin u en jij en ik leven. Een wereld waarvan ik soms vrees dat die steeds donkerder wordt. En de Heere Jezus heeft de zijnen die in de wereld waren lief gehad. Dat diepe woord betekent dat de Heere Jezus, toen hij van eeuwigheid de zijnen lief had. Want zover gaat het terug. Hij heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde. Wist in wat voor wereld ze zouden leven. En ook al wist wat van zijn maaksel zou zijn te wachten, zoals we zingen met Psalm 103. De Heere weet die liefhebbende zaligmaker weet in wat voor toestand wij verkeren, in wat voor wereld wij terechtgekomen zijn. Wel is tot troost geweest. Heere, u weet ervan. U weet ervan dat we leven in een tijd vol van verzoekingen. Vol van de zuigkracht van de zonde. Vol van een wereld die zegt, bekommer je niet om God. Put uit het leven wat er uit te putten valt. Live it to the max. Zegt de stompzinnige geest van de moderne media. Puur uit de zonde wat je eruit kan puren. In de wereld. Heb je ook zo'n last van de wereld? Die van buitenaf naar je toe komt en die van binnenaf in je opborrelt. Want ook van binnen zit nog een stuk wereld hoor. Ook zo'n last van. Waar breng je dat? Weet u wat onze tekst aan evangelie aanreikt aan mensen die worstelen met hun eigen zonden, met hun dwaze begeerten en met de verzoekingen die aan alle kanten in deze tijd naar ons toe komen, zeker ook voor onze opgroeiende jonge mensen? Hij wist het. Van eeuwigheid af. En hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Gods kinderen vallen de Heere Jezus niet tegen. Ja, ze bedroeven hem wel en vertoornen hem ook. Maar hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. En dan mag een arme zondaar buigen en zeggen, Heere, hier ben ik. Kind van Adam. Zondaar, zondares. Dwaas en dwaalziek. Weer gestruikeld. Weer toegegeven aan mijn boezemzonde, mijn belangrijkste zonde, mijn koningszonde. Weer in banden op dwaalwegen terechtgekomen. O God, wees mij genadig. En weet u, dan kan juist deze gedachte ontzaglijk veel troost bieden. Als we het mogen ervaren met mijn zuchten en mijn zorgen. Met mijn verzoekingen, met mijn aanvechtingen, niet verborgen daar gij het alles ziet en weet. Maar onze tekst gaat nog verder. De Heere weet niet alleen precies hoe wij in de wereld leven en hoe zwak van moed en klein wij zijn van kracht. Hij weet niet alleen precies dat wij zondige mensen zijn en tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Maar hij heeft de zijne zoals ze in de wereld waren lief gehad. Waarom heeft God een zondaar als u die door genade de liefde van Christus hebt leren kennen, waarom heeft God u lief gehad? U zegt het niet om iets in ons. Niet om iets in ons. Maar enkel en alleen uit liefde. Ja, die liefde laat zich niet verklaren. Die liefde is goddelijke liefde, eeuwige liefde, onveranderlijke liefde. En omdat dat zo is, dat God mensen lief heeft die in deze wereld leven. Zondaren, schuldigen, die geen verdiensten aan kunnen voeren, die op geen enkele manier kunnen laten zien dat ze het beter doen dan anderen. Daarom is er hoop voor zondaren. Prachtige tekst, misschien is er rond kerst wel over gepreekt. Paulus in 2 Korinthe 8. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Opdat hij u door zijn armoede rijk zou maken. Christus wil arme zondaren door zijn genade en liefde rijk maken. Hij heeft ze lief gehad. En dat is een ontdekking, gemeente, als je voor het eerst iets gaat verstaan van de liefde van God in Christus. Als midden in de duisternis van zonde en van onbekeerlijkheid het licht van het evangelie van vrije genade doorbreekt. Liefde, liefde. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. En als je verder geleid wordt door de Heere en gaat ontdekken, en die liefde die was er niet alleen op het moment dat ik tot bekering kwam. Niet alleen op het moment dat ik dat ervaren heb. Maar die was er al lang voordat ik geboren werd. Eeuwige liefde. Eeuwige liefde. Hij heeft ze lief gehad. Ja, zegt u dan, maar als dat dan zo is dat de Heere Jezus in zijn heden liefde laat zien, hij denkt aan de zijne. En daarin wordt duidelijk dat hij aan al lief had voordat ze geboren werden en eer dat de wereld begon. Maar hoe gaat dat dan straks? Als ze het verprutsen en verzondigen en Petrus hem verloochent. We lezen het nog maar even verder. Als hij wist dat zijn uren gekomen was, zo heeft hij de zijne die in de wereld lief gehad. Zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. De Heere zegt niet als Petrus hem verloochent, Petrus, nou is het gebeurd. Ik heb je wel van eeuwigheid lief gehad, maar nu stopt het. Nu heb je te zwaar gezonden. Luistert u goed. Dat heeft Petrus in de donkere uren dat hij tot inkeer kwam misschien zelf wel gedacht. Heere, nou is het gebeurd. U kunt een zondaar als ik, die tegen licht en tegen liefde gezondigd heeft, u kunt hem, u kunt mij niet meer aanzien. Maar de Heere zegt, ik heb ze lief tot het einde. Wat betekent dat? Hij heeft ze lief gehad tot het einde. Dat betekent allereerst, hij heeft ze lief gehad tot het einde van zijn leven. Zo mag je het lezen. Tot het einde van zijn leven. Hij heeft niet, toen Petrus hem in de raadzaal van Caiaphas verloochende, gezegd, Petrus, het is afgelopen. Nee, tot het einde toe, tot aan het laatste moment van zijn leven op Golgotha toe heeft hij ze lief gehad. En dat zie je zo ontroerend, hè. Als Petrus dan 3 keer de Heere Jezus verloochent daar in de hof van Caiaphas, en de Heere Jezus daar op een verhoging in de raadstaal staat, te midden van het Sanhedrin. En de haan kraait als Petrus de 3de verloochening heeft uitgesproken, dan schrijft Lucas. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. Hij keek hem aan. Petrus heeft het niet gezegd. Dat was ook in die blik. Maar hij keek hem aan omdat hij hem lief had. Tot het einde. En als de Heere Jezus hangt aan het hout van de vervloeking op Golgotha, dan ziet hij zijn moeder staan, Maria, en zijn discipel Johannes. En dan komt er een liefdestestament van het hout van het kruis. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Want hij heeft Maria en Johannes lief tot het einde. Maar ik moet nog een stap verder gaan. Lief tot het einde, dat mag je ook vertalen met, hij had hen lief tot het doel. Het doel wat hij gesteld had. En wat was het doel van het lijden van de Heere Jezus? Het grote doel wat hij zocht te bereiken door de diepe weg van lijden en van sterven. Dat was dat hij Gods toorn zou stillen tegen de zonde. Dat hij voor de zonde zou betalen, dat hij de zonde zou verzoenen. En hij heeft hen lief tot dat doel. Totdat dat doel is bereikt. En dat hoor je op Golgotha. Want als de Heere Jezus sterft, schrijft Johannes in hoofdstuk 19, dan spreekt hij met luide stem: het is volbracht. En daar wordt hetzelfde woord gebruikt als hier in onze tekst. Je mag ook vertalen: het doel is bereikt. Hij heeft hen lief gehad tot in het. Het is volbracht. Het doel is bereikt. En dan moet je bedenken, gemeente, dat een van de Bijbelse kernwoorden voor zonde, dat is het doel missen. Wij missen het doel omdat we gezondigd hebben. Welk doel? Leven tot eer van God. Leven in de dienst van God. En we kunnen uit onszelf dat doel nooit bereiken. Ook wel eens iets ingezien van die vruchteloosheid van je pogingen om het doel te bereiken, om het weer goed te maken tussen God en tussen jezelf. Het knapt bij onze handen af. Maar als je dan mag zien, hij heeft hen lief gehad tot het bereikte doel. Tot in het is volbracht. Hij heeft het doel bereikt. Kolbrugge zegt in een van zijn preken: hij heeft alles goed gemaakt. En als je daarop mag zien en daarin mag rusten, dan komt de vrede in je hart. Daar zullen we het vanmiddag verder over hebben. Vrede in je hart. Vrede door het bloed van het kruis. Maar dan zit daar ook de belofte in: hij die het heeft volbracht, zal het ook volbrengen. Want hij heeft hen lief gehad tot het einde. Dat mag je ook nog lezen als: hij heeft hen lief gehad tot in eeuwigheid. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Kijk, en dan kan Petrus diep zinken met zijn verloochening. En dan kan Thomas in de geestelijke en psychische kreukels zitten. Met zijn wanhoopsgedachte: indien ik mijn hand niet leg in zijn zijde en in de tekenen van zijn handen, ik zal geenszins geloven. Die man zat allereerst geestelijk in een crisis, maar ook psychisch in een crisis. En dan zegt de Heere: ik heb het volbracht en ik zal het voor u volbrengen. Zoals die psalmdichter het zegt: de Heere zal het voor mij voleindigen. Ja, gemeente, dan moet ik wel zeggen, daar mag je, als je de Heere kennen mag, geen misbruik van maken. Er zijn wel mensen geweest, en ze zijn er nog, die zo doordrongen zijn dat het alles genade is, en dat is het hoor, dat ze zeggen: nou geef het ook helemaal niet meer hoe je leeft. Want dat ligt toch vast bij God. Onze catechisme zegt: maak deze leer geen goddelozen en geen zorgeloze mensen. Dan gaat het daarover. Ja, heeft iemand ooit eens gezegd dat het maakt geen zorgelozen en geen goddeloze mensen, want zorgeloos en goddeloos zijn we al. Ja, dat is waar. Maar als echt de liefde van God en de liefde van Christus in je hart woont, dan ga je toch begrijpen wat de Heere Jezus deed nadat hij wist dat zijn uren gekomen was. Dan doet hij het werk van een slaaf. En dan doet hij zijn opperkleed uit en dan pakt hij de schaal met water, want niemand van de discipelen had de moeite genomen om die bestofte voeten, ze hadden open sandalen aan en het was warm weer en ze waren vies, die voeten, om die bestofte voeten te wassen. Er was ook geen slaaf aanwezig om dat te doen. Nou, dan had de jongste van de discipelen of de geringste van de discipelen dat moeten doen, maar niemand deed het. Want ook discipelen, ze willen niet de minste zijn, de een voor de ander. Dat is soms ook in de kerk zo. Dat is soms ook onder dominees zo. Dat is soms ook onder Gods kinderen zo. Maar hij heeft hen lief tot het einde, tot het uiterste. En hij gaat het werk van een slaaf doen. Hij wast hun voeten. En dan hoef ik alles van die geschiedenis niet op te halen. Maar alleen de pit, de kern. En dan laten ze allemaal hun voeten wassen. Want wat wil de Heere Jezus vooral zeggen? Twee dingen. Allereerst, ik ben gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. Ik een knecht geworden, een knecht der knechten, een knecht des Heren, de slaaf der slaven, om u te dienen. Was de boodschap. En onthoudt u dat in elk geval van de preek van vanmorgen. Laat u door mij bedienen. Gemeente, laten we dat. Hebben we werk voor de Heere Jezus? Hij wil ons dienen met zijn heil. Met zijn reinigende, zaligmakende werkingen. Laat mij u dienen. Dat staat als het ware met gouden, met bloedrode letters boven het Lijdensevangelie. Laat mij uw knecht zijn. Dominee, kun je dat zeggen? Ja. Want hij is toch de knecht des Heren. Die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Want weet u wat een van de grootste problemen is met ons mensen? Misschien juist van jou, jongen of meisje in de kerk, die eerlijk zeggen moet dat je onbekeerd bent. Je bent net te hoogmoedig. Veel te hoogmoedig. Om je door hem te laten bedienen. Hij wil een dienend, een bedienend zaligmakend zijn. Dat is het ene. En het andere wat in deze hele gebeurtenis zichtbaar wordt, dat hebt u al gezien toen we de schriften lazen in het slot van de lezing. Hij heeft een voorbeeld nagelaten. Als je nou door de Heere Jezus bediend wordt, als je nou als dominee op de kansel wel eens de bedienende werking van de geest van Christus ervaren mag. Of in je bank zittend bediend wordt door de Heere Jezus Christus met zijn liefde en genade. Of over enkele weken, zo God het geeft, aan de avondmaalstafel bediend mag worden door de grote meester die daar is en hij roept. Wat heeft daarvoor gevolg? Trotse, twistzieke mensen. Die naadloos passen in de 21ste eeuwse IWAP-cultuur. Ik weet alles beter. IWAB. Nee, dan word je heel erg nederig. Heel erg nederig. En dan zeg je het hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte. God heb ik lief. Want hij hoort mij. En dan word je gunnend en ruim voor een ander. En dan ga je begrijpen wat de Heere Jezus bedoelde. Dan zoek je het heil van de ander. Dan zeg je het misschien in gedachten, misschien ook letterlijk wel eens tegen iemand die van de kerk vervreemd is. Kom, ga met ons en doe als wij. Dan bid je voor vijanden zelf, zegt de Heere Jezus. Gemeente, het zou in de kerk van het Westen, hier in West-Europa en Noord-Amerika, er in sommige opzichten anders uitzien als we meer uit de liefde van Christus zouden leven. En meer bij het voorbeeld van Christus. Maar bij het voorbeeld leven, dat kan natuurlijk alleen wanneer je uit hem leeft. En dan zeg je telkens weer, pleitend op dat machtige woord: Heere, gij zult uw werk voleinden. Want u hebt de uwe lief tot het einde, tot het uiterste, tot in eeuwigheid. Tot het grote doel is bereikt dat heel uw kerk boven is. Maar verlaat niet wat uw hand begon. Ook in mijn leven. O levensbron wil bijstand zenden. Ik denk aan die oude broeder in een van de gemeenten die ik heb mogen dienen. Hij kon niet meer praten. De zware beroerte gehad. Lag in coma. En zijn zoon en zijn ene dochter zaten rondom zijn bed. Ja, en de dominee moest komen. En ik werd aan het hoofdeinde gezet. En de jongens vroegen, dominee, hoe was het nou met vader? Want vroeger sprak hij zoveel, nog in de kerkenraad gezeten, maar de laatste jaren was hij zo stil en soms ook niet zo makkelijk. Weten jullie niet, jongens? Hij heeft zo geleden onder het verlies van je moeder en onder nog een paar andere dingen die ik maar niet noem. Ook onder kerkelijke conflicten. Hij worstelde bij het ouder worden zo met zijn inwonende zonde. Maar hij kon ervan spreken hoor. Van die opzoekende liefde. Goed, gesprek loopt af. Dominee, wil u nog wat lezen? Och, en meestal lees je dan gewoon een stukje uit de Bijbel natuurlijk, maar ik weet niet waarom. Ik pakte het psalmboek en ik heb psalm 138 vers 4 gelezen, voordat we gingen bidden. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mijn leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heere is zo getrouw als sterk. En toen gingen zijn ogen open. Hij zal zijn werk voor mij volenden. En die ene arm die het minst beschadigd was, ging omhoog. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Een uur later was hij niet meer. Want degene die hij lief gehad heeft, heeft hij lief gehad tot het einde. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wat een wonder dat u mensen lief hebt die van nature en uit zichzelf niet naar u vragen en niet naar u zoeken. Zondaar. En dat u ze lief hebt tot het einde, omdat u ze van eeuwigheid lief hebt. Dat hebt u in de avondmaalzaal laten zien en in uw lijdensweg bevestigd. Geef, Heere, dat we daar iets van mogen leren kennen. En als we er iets van hebben leren kennen, dat we ook vanuit uw liefde mogen leven en dicht bij u mogen blijven. En wil u het werk voleindigen, maar leer ons ook zo te leven. Naar het voorbeeld wat u ons hebt nagelaten. Wees u met allen die u niet kennen, Heere. Schud u ze wakker en breng u ze tot kennis van u en van zichzelf en van de Heere Jezus Christus. Wil ons vanmiddag weer samenbrengen. Laat ook dan uw woord mogen klinken vanuit een ander gedeelte. Dat bidden we in dankzegging. Met de bede of u het woord wilt zegenen aan ons aller hart om Jezus wil. Amen. Psalm 116 vers 1 is onze slotzang gemeente. God heb ik lief. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.